Ik ben Paul.
En ik ben Michael. En samen maken we Youngtimers, de podcast. Waarin we praten over auto's die onze jeugd kleurden. Auto's die we zelf inmiddels ook hebben.
We vertellen je hoe het is om met een Youngtimer te leven. En delen onze favorieten met je. Stap in bij Youngtimers, de podcast. Hey, hallo. Goedemiddag.
Hallootjes. Dag Paul.
We zijn in de kerk.
Heilige grond. Ja, zeker. Ja,
zo kan je het wel noemen. Wij zijn vandaag bij Porsche Centrum Gelderland.
Dat klopt.
Wat hier nog ontbreekt, vind ik, is zo'n kaarsenstandaard. Dat je een eurootje erin moet gooien, dat je een kaarsje kan branden.
Oh, zo. Ja. Ja. Voor dat... ik ben helemaal niet van de kerk. Hoe heet dat?
Dat je,
voor het bisdom.
Ja, dat je baby Jesus, dat je wat centjes geeft, zodat hij weer rond kan komen.
Ja.
Ja, want dat is ontzettend gaaf. We zijn Porsche Centrum Gelderland. Wij willen hun ook bedanken voor hun... niet de invitation, want wij hebben zelf erop aangedrongen.
We hebben onszelf uitgenodigd.
Dus Mark Weg, bedankt.
Ja, dankjewel. En bedankt voor de tour door het fantastische museum. We hebben onze oogjes uitgekeken.
Ja, en waar we een foto hebben laten maken, dat is niet voor Porsches, maar dat was voor...
De kleurrijke Audi RS'en die er stonden.
Ja, ja. Daar ging onze lichtelijke voorkeur wel naar uit.
Ja. Hey, en we hebben een gast. Wat dacht je daarvan? Welkom, Joep.
Dankjewel.
Ja, wat leuk dat je er bent.
Onze voorkeur. Jullie voorkeur, hè?
Ja.
Mijn voorkeur was wel
jij ging
naar de Romatch. Romatch. Of de 959.
Oeh, die 959.
Niet de XL1?
Ook heel erg gaaf.
Ja, even hoor, Roedel. Onze Michael had de behoefte om iets te veel foto's te nemen van een Volkswagen XL1. Voor de mensen die niet weten wat het is, dan gaat Michael dat nu uitleggen.
Ja, het is geen Youngtimer.
Want?
Nee, dat is hij nog niet, toch? Hij is nog niet 15 jaar oud, volgens mij.
Dat denk ik wel.
Wel?
Ja.
Nou, oké, okay, ja, dan weten jullie als het goed is allemaal wat dat is. Maar het is het spaarautootje van Volkswagen... het idee was dat hij 1 liter diesel op 100 kilometer zou gebruiken.
Is het een diesel?
Het is een diesel, 3-cilinder.
Oh, dat wist ik helemaal niet.
Ja.
1 op 111 doet hij.
Nou, kijk.
Ja, nou, dat vond Michael dus een fantastische auto. Bij iets
met
minder.
Wieldoppen.
Maar goed, er stond ook bijvoorbeeld een 959.
Een zwarte, een comfort.
Met een bruinig rood interieur.
Aubergine.
Ja, ja, echt fantastisch. Prachtige collectie. En wij hadden het geluk om daar even aan te snuffelen.
Ja.
Even terug naar onze gast. Op de Insta ben jij bekend als Job Joris.
Ja, klopt.
Waarom heb je een lettertje eraf laten vallen?
Ja, dat is ooit gegroeid. Ik heb eigenlijk geen idee waarom dat zo is. Het was een beetje een internetnaam die ik gebruikte. Moet ik dichter bij de microfoon?
Ja, iets dichter bij de microfoon.
Ik schuif even dichter bij de microfoon. Ik heb de microfoon bijna in mijn huig nu.
Lekker.
Ik zat op een opleiding en daar waren veel dubbele namen van toepassing.
Zat je op de IVA?
Nee, ik zat niet op de IVA. Nee. En ja, dan kom je met Joep natuurlijk erg karig uit. Dus daar heb ik toen op geïnspireerd door Jiskevet Job Joris van gemaakt. Op school. En dat is online is dat een beetje blijven hangen. Daar komt het vandaan.
Het misstaat je niet.
Oh, dank je.
Ja, ja. Hey, je doet het ook niet onverdienstelijk op de Instagram bijvoorbeeld.
Maar wat doe je dan precies?
Ik schiet vooral fotootjes.
Oh ja, maar wel echt hele mooie foto's.
Oh, dankjewel.
Ja. Ja. Bij Steutel in Almkerk had je laatst ook hele mooie foto's.
Ja, die hadden hun jaren 80 website. Oh, ja, ik moet natuurlijk wel een beetje positief blijven. De oude website was wat ouderwets. En ja, die hebben ze omgegooid. En ik heb daar de fotografie voor gedaan. Ja. En mooi. Die zijn, wat ik zelf vind, ook buitengewoon fraai.
Ja.
Maar die hebben ook zo'n mooi spul staan. Als je van Alfa houdt, dan moet je er een keer langs, Michael.
Dat ga ik doen. Joep, Joris.
Ja, en wij hebben elkaar, leren kennen is een groot woord, maar jij hebt ons vaarwel, of jij hebt ons uitgezwaaid in 2021. Toen ik met mijn vader met de Gamma naar Zwitserland, Italië ging.
Met een Lancia Gamma.
Met een Lancia Gamma, ja.
Is het gamma? Is het niet gamma?
Ja, misschien een klein beetje pretentieus, maar ik maak er gamma van. Op z'n Italiaans.
De Italianen zeggen gamma.
Die zeggen gamma.
Gamma. Dan moet je gamma gaan zeggen vanaf nu. En niet gamma.
Lancia. Zeg je.
Lancia. Dat is niet lancia, het is lancia.
Oh, okay. Eigenlijk is dat het Italiaanse woord voor lans. Wist je dat?
Nee, natuurlijk, ja, natuurlijk wist ik dat. Okay, ja. Jezus. En toen had jij je, en jij kan het zo goed uitspreken, je paal bij je. En hoe zegt Michael dat?
Mijn wat?
Paal. Nee, jij zei vorige keer, zei paal.
Paal. Ja. Paal.
Want wat zit er allemaal in jouw collectie?
Wat zit er in mijn collectie? Ik heb een Nissan Pow. Ik zeg altijd Pow, niet zoals Michael op zijn Japans. Pow?
Pow.
Pow. Mijn collectie heeft een Toyota Crown, maar dat is mijn daily. Een 1996 Toyota Crown. Ik heb uiteraard mijn 911 al 19 jaar. Ik heb nog een BMW 2002 TII Touring, maar die is nog niet klaar. En ik heb nog een Fiat Dino Coupé 2.4 uit 71. En die is ondertussen niet meer klaar. Want ja, die wacht op de BMW om klaar te komen.
Oh, er is een volgorde.
Gereed. Ja, als die klaar is, dan kan ik weer opnieuw met de Dino beginnen. Want die heb ik al een keer eerder gedaan. Die heb ik al langer als de 911 zelfs. Die heb ik 20 jaar of 22 jaar. En die is dan aan de beurt.
En doe je allemaal zelf sleutelen of laat je het?
Nee, tegenwoordig laat ik het meeste wel doen. Wat ik zelf kan is niet heel veel, niet heel weinig. Maar ik ga geen motoren open sleutelen. Nee.
Snap ik. Zou ik ook niet doen.
Wat een eclectische verzameling. Leuk dat het zo divers is.
Ja.
Meestal als iemand een Porsche heeft, nou, dan hebben ze nog drie andere Porsches. Of is het echt de Duitse auto's die de klok slaan. Maar nee, leuk om te horen. Jij gaat vandaag commentaar leveren op wat wij leuke Duitse auto's vinden. Want daar gaat de aflevering vandaag over.
Ja.
De titel heet Salon Vee. Het is eigenlijk Duitsland deel 2. In het eerste seizoen van Youngtimers, de podcast, hebben we Duitsland deel 1 gedaan. Scoorde echt belachelijk goed. Dank daarvoor.
Zit toch wel diep, hè, die liefde voor Duitse auto's dan?
Ja, nou, het is bijna, zeg je, youngtimer. En vooral op zakelijk niveau. Dus zo'n youngtimer moet fiscaal aantrekkelijk zijn. Dan zeg je vaak de Duitse auto.
Ja, want het is natuurlijk heel erg makkelijk om een Duitse auto leuk te vinden. Want ik bedoel, het zijn gewoon goed gebouwde auto's. Kijk naar een Mercedes, kijk naar een BMW. Het zit goed in elkaar. Het...
Niet alles, hè?
Nee, niet alles. Wat is het? Een W221 is nogal slecht, geloof ik. Maar goed, er zit comfort op, airco, cruise control, et cetera. Dus het zijn praktisch gezien auto's om goed van te kunnen houden. Alleen het is wel een beetje saai. Maar ja.
Ja, maar dat ligt er ook weer aan hoe zo'n auto is samengesteld. Ik durf te zeggen, het rijtje wat ik heb, dat is niet saai. Maar voordat we daar naartoe gaan, heel even kort. Wat hebben we allemaal meegemaakt met onze auto?
Ja, goeie. Ik eigenlijk helemaal niks. Ik heb gisteren de auto gewassen om hier schoon aan te kunnen komen. Om niet voor lul te staan. Ik heb de leer heb ik toen ook ingevet, gereinigd.
Gesmegmatiseerd.
Ja, gecoat, laat ik het zo zeggen.
Mm-hmm.
Goed uitgezogen. De reservewielbak zelfs meegenomen.
Oké, boring. Maar er is dus niks echt technisch is er gebeurd.
Nee.
Maar er is niks stuk gegaan.
Nee, het spijt me. Het is allemaal heel betrouwbaar. RX4 is heel betrouwbaar gebleken.
Je bent niet met die auto vandaag gekomen omdat het nogal waaide.
Het waaide nogal. Ja, het is niet de beste auto om met windkracht... wat is het vandaag? 7, 8 of zo?
Staat hij nog te koop?
Hij staat nog te koop.
Heb je interesse?
Nee.
Off-road is die wel heel goed.
Ik wil graag foto's maken off-road met dat ding.
Ja, ik weet het. Ja, jij kon de vorige keer niet.
Dat is waar.
Ja, we zouden België induiken. Bospaadjes.
Jij met de RX4?
Ja, en Joep.
Oké. Ja, ik wil wel eens een keer met jouw RX4 rijden. Want ik sta open voor een opvolger voor de Rover 75.
Jouw aandacht is flink aangewakkerd, hè?
Nou, ik heb de RX4 altijd wel een interessante auto gevonden.
Een lekker karretje.
Ja, nou, ik heb een gezin tegenwoordig.
Makkelijk, met de kleine.
Ja, en het is een tikkeltje obscuur en apart. En het is leuk vormgegeven. Dus,
nou, en een koelkastje.
En wat?
Ja, er zit een koelkastje in.
Waar zit dat koelkastje dan?
Ja, onder in de middenconsole, onder het bedieningspaneel van de climate control. Daar zit een door de airco gekoeld vakje.
Dat mag je toch geen koelkastje noemen? Dat is gewoon een kastje waar toevallig een airco-slang uitkomt.
Dit is Franse marketing. Het is een koelkastje.
Right. Hey Paul, wat heb jij allemaal meegemaakt? Nou, ook niet zo heel erg veel.
Hey Paul.
de Gamma heeft wat liefde gekregen. Omdat we in juni gaan we weer naar Italië. En met ons liefhebbersclubje Italy Here We Come.
Dekt de lading lekker, dat clubje. De naam van het clubje.
Ja, weet je hoe de website heet?
IHWC.
Nee, www.italyherewecome.com. Ja, dat is hem. Kijk vooral en dan zie je mijn vader en ik op de website. En dan gaan we met een stelletje obscure auto's gaan we naar Italië.
Maar niet met de Multipla.
Dat is de backup. Oh ja. Het zou zomaar kunnen dat de Gamma last minute ontploft of je weet het niet.
Of wat. Dat er iets niet leverbaar is.
De 9 van de 10 keer is dat het geval, ja.
Oh, jij hebt je banden laten
corrigeren. Dat wilde ik juist zeggen. Nou, ik heb helemaal niks gedaan.
Laten, hè?
Ik heb dat laten doen door mijn vader. Nu heeft mijn vader het ook niet zelf gedaan, maar die heeft het setje banden naar een quote-unquote specialist gebracht. Want in 2021, toen we aan het rijden waren, en eigenlijk jaren daarvoor ook, merkten we een vibratie in het stuurwiel rond de 100 km per uur. Ze waren uitgelijnd, uitgebalanceerd, gewisseld van voor naar achter, links naar rechts. Had allemaal geen effect.
Het waren natuurlijk gewoon Pirelli's.
Ja, Pirelli P1. Die stonden, die waren 10 jaar, hadden ze eigenlijk niks gedaan. Dus we hebben er ook voor gekozen om nieuwe Pirelli P1's aan te schaffen, zodat er wat meer flex in zit. Nou, bladibladibla, had allemaal geen effect. En nu zijn ze bij de specialist geweest. En nu moet het allemaal weer goed zijn en we gaan het zien.
Voelen.
Mand.
Voelen. Je gaat het voelen, je gaat het niet zien.
We gaan het voelen, we gaan het aanvoelen. Nee, zien ga ik niet.
Joep.
Wanneer was dit gebeurd?
Vorige week.
En heb je het nog niet geprobeerd? Wat is dit?
Omdat het regent.
Jezus. Ja, het is een Gamma, hè?
Het is geen Duitse auto, dat is duidelijk.
Wanneer ben ik getrouwd? 4 december. Nou, dat was de laatste keer dat ik hem gezien heb.
Oh ja, toen startte die ook zo lekker, toch?
Nee. Hey, maar Joep, wat heb jij allemaal gedaan met je auto?
Ik heb vanochtend de 911 uit de garage gereden. Die had denk ik drie, vier maanden niet gereden. Dus voor het eerst weer sinds tijden. Hij liep, ja, ik denk binnen een halve seconde zo'n beetje. Kwam wel een beetje olie uit de uitlaat, maar dat is vanwege de liggende cilinders. Dus dan blijft het een beetje olie. Dus een beetje een blauw walmpje bij het starten.
Als je dan ook start, komt er dan zo'n... zit er in je garage zo'n zwarte plek op de muur?
Nee, dus ik zet hem wel altijd met de kont naar buiten toe.
Oh ja, slim.
Wel bewust, ja.
Ja, maar dat vind je gaaf, hè? Daar heb je een soort fetish voor.
Ik heb een fetish voor zwarte plekken in de garagemuren. Ja.
dus dat heb ik gedaan. Dus dat heb ik gedaan. En de crown had zowaar een issue. Ik merkte dat het klokje uitging en de binnenverlichting aan. En die ging ook niet meer uit. En dat had te maken met een zekeringetje. Dat zekeringetje plofte de hele tijd. En ik kwam er maar niet achter waar het in zat. Lauwman wist het ook niet. En dan denk je, ja, dat is het enige adres waar ik in Nederland terecht kan met zo'n auto. Maar die begrepen het ook niet. En uit wanhoop ben ik maar gewoon de Wintertraal gaan rijden. Maar omdat hij dan stroom bleef trekken, was de accu leeg. Toen heb ik de accu vervangen en toen was het probleem opgelost.
Nee hoor.
Dus of een accu zoiets kan veroorzaken, ik heb geen idee. Ik ben elektronisch niet zo heel begaafd.
Ik ook niet. Maar het lijkt er wel op.
Dus... Het lijkt erop, ik moet even ergens afkloppen. Maar het lijkt erop dat het probleem vervangen is nou. Dus, dat is eigenlijk het enige en voor de rest heb ik niks aan de auto's gedaan.
Oké, dat klinkt alsof we allemaal een relatief rustige periode achter de rug hebben. Fijn.
Ja, laten we dat zo houden. Hey, laten we overgaan naar het onderwerp.
Nee, we missen nog iets.
Wat dan?
Mijn vraag.
Oh god, ga je het nu doen?
Mijn vraag. Ja, dat staat zo in het script, Paul.
Ja, nou, we begonnen met, doet iemand zijn jas aan in de auto? Mm-hmm. De volgende vraag was, help me even.
Hey, pff, ja, Jezus.
Ja, dat is jouw vraag.
De volgende vraag mogen jullie terughalen. Okay. Ik weet het niet meer. Maar de vraag is nu. Kijk, we hebben allemaal auto's en we hebben allemaal spullen. Maar ik ben kleiner gaan wonen het afgelopen jaar. En nu is eigenlijk mijn kofferbak een soort van rijdende opslagplek geworden. Dus er staat mijn poetsapparaat staat erin en er liggen wat onderdelen in die ik nog een keer moet monteren. Hoe is dat bij jullie?
Jouw vraag is, hoe ziet jullie kofferbak eruit?
Juist.
Joep, wil jij eerst?
Van welke auto wil je het weten?
Je daily.
Mijn daily. Wat ligt er achter in mijn daily? Daar ligt een geel hesje in volgens mij, onaangeroerd. Daar ligt een verbanddoos, onaangeroerd. En daar ligt zo'n, omdat die wel altijd buiten staat, zo'n zilverfolie ding voor de voorruit dat hij niet bevriest. Die ik nog nooit gebruikt heb overigens.
Die gebruikt alleen maar tegen het bevriezen. Niet tegen dat je dashboard scheurt van de broeierige hete zomers hier in Nederland.
Het is een Toyota, kom op.
Oké.
Dat ik ga ervan uit dat het niet gebeurt. Maar nogmaals, ik heb het nog nooit gebruikt. Dus ik heb geen idee. En voor de rest, ik denk wat facturen van de Sligro. Want die gooi ik altijd achterin als ik bij de Sligro ben geweest. En die boek ik nooit in. Dus ik Slim. Denk dat het dat zo'n beetje is.
Ja. Ja. Nou, bescheiden.
Ja. Ja.
Paul.
Het is een klerenzooi.
Heeft dat met jouw nageslacht te maken?
Jazeker. En met het persoon die ik ben. Ja, nee, ik heb een handje ervan om echt een klerenzooi, een tyfuszooi van mijn auto te maken. Ik probeer eraan te werken. Lukt niet echt tot dusver. Dus nee, wat ligt er allemaal in? Een bassinet.
Wat?
Wat is een bassinet?
Ja, nou, mijn kind is nu 14 maanden, dus die heeft al lang en breed geen bassinet meer nodig. Maar dat is gewoon een soort van kribbe.
Weet je wat? Kribbe?
Ja, waar kinderke Jezus in lag, maar wat je dan op de... Wat je dan op je kinder, op de kinderwagen klikt.
Ik denk dat je te lang gamma rijdt. Dat je dit soort termen gaat gebruiken.
Wat heb ik nog meer? Ik heb een paraplu. Ik heb nog een deken. Ik heb een jas van 12 jaar oud. Ik heb gereedschap. Want
rover?
Ja, want rover en gamma. Want soms zie ik hem als een soort van ambuwagen voor de gamma. Dus nee, het is een tyfuszooi.
Nou, lieve Roedel, mochten jullie ook nog een mening hebben over kofferbakvullingen en vooral kofferbakvulling hebben, laat maar weten.
Ja, kom maar door, slide in het DM.
Nou, dan gaan we nu, wat Paul wou doen, naar het thema van vandaag.
Ja, maar we gaan eerst even een kleine onderbreking doen.
Ciao.
Ciao.
Unsere Ingenieure haben das Ziel, Autos zu bauen, auf die sich jeder Fahrer problemlos einstellen kann. So haben sie jetzt ein Auto gebaut, das sich auf den Fahrer einstellt. Ein Maßstab in seiner Klasse, der neue BMW 7er.
Ich habe weer research moeten doen.
Echt?
Ja, ik wil niet zielig klinken hoor, maar de auto's die ik heb geselecteerd, die hadden wel wat aandacht nodig.
Het was niet allemaal on top of mind, dus wat je nu hebt uitgezocht.
Nou ja, ik wil wel dat deze podcast enigszins informatief is. En niet dat we alleen maar zeggen van, nou, ik vind die en die auto vind ik leuk, want ja, gaaf toch? Nee, nee, ik wil onze luisterkinders, onze roedel, wil ik wel wat informatie bieden. Dat ze van de fiets afstappen of naar werk gaan met net even wat meer informatie in het brein dan...
Hè? Met het buikje lekker rond.
Met het buikje lekker vol.
Ja, goed idee, leuk. Maar heb je dan obscure auto's gekozen? Of?
Heb ik obscure auto's gekozen? Ja, nou, semi. Zal ik gewoon beginnen?
Ja.
Dit is mijn nummer 1.
1.
Het is een Volkswagen en niet een XL1. Het spijt me.
Is het een Golf Synchro?
Nee, het is ook geen Golf Synchro. Het is een Passat.
B3?
Nee.
W8?
Ja, het is een B5.5. 5.2, ik weet niet hoe.
5.5.
W8.
Wel lekker. Ik weet stiekem dat jij daar wel op, ook echt naar aan het eyeballen bent af en toe.
Nou, jij stuurde mij gisteren, toen ik op werk zat, stuurde jij mij een appje. En de context is even niet relevant. En toen had jij het over de W8. En toen dacht ik, hoe weet jij dit?
Ja, sterker nog, Paul werkt bij een autobedrijf. En zoekt af en toe naar iets nieuws in de handel. En ik had een voorspellende droom. En ik zei 's ochtends tegen Paul, jouw volgende auto gaat vandaag ingeruild worden. En dat is een Passat W8. En toen zei ik nog, je kunt gewoon tegen je geliefde zeggen, maar schat, het is een Passat.
Die heeft geen idee. Ja, ze luistert toch niet hoor, met alle respect. Maar als ik zeg, liefie, ik heb nu zo'n mooie auto gevonden. Het is een Lancia Thesis, een 2.4 JTD. Is echt een goede keuze. Gaat niet stuk. Is van één eigenaar geweest. Dat is dé auto om te gaan rijden. Zegt ze, is goed joh.
Maar ze weet inmiddels wel wat Lancia is, toch? Of niet?
Ja, dat weet ze wel. Ja.
Maar laten we over die Passat gaan hebben. Want die Thesis is natuurlijk helemaal niet interessant.
Ja, want jij reageerde. Jij zei, oeh, is het een W8?
Nou ja, W8 is natuurlijk wel interessant. Maar is het de variant of gewoon de sedan wat jouw ambities betreft?
Dat maakt me niet zo heel veel uit. Over het algemeen...
Als jonge vader moet je toch een variant hebben, man?
Ja, is wel praktisch. En het mooie van een W8 natuurlijk is dat hij ontzettend stealthy is. Stealth wealth.
Een sleeper.
Ja, dat is zo'n walgelijke term.
Ja, precies.
Ja, het enige wat hem eigenlijk... waardoor je kan zeggen van... Nou, het zou een sportievere auto kunnen zijn. Dat zijn de 4 uitlaatpijpjes achter.
Oh ja.
En de W8 badge op de voorkant. Maar verder, ja, is het gewoon een Passat 5.5. Maar die auto, die intrigeert me. Want het is natuurlijk een hele vreemdsoortige creatie. En waarom is dat ding in godsnaam op de markt gekomen? En dan kan je zeggen, van, ja, misschien was het een testcase voor de Bugatti Veyron. Want eigenlijk is één Passat W8 de helft van een Veyron, motortechnisch gezien. Maar ga je daarvoor een model voor op de markt brengen? Ga je daarvoor een heel W8 motorconcept voor ontwikkelen en in de showroom gooien? Ik vind het zo eigenaardig. Want we weten allemaal wat een W8 is, hè?
Ja, meneer.
Gaan we dat nog uitleggen aan de roedel?
Nee, meneer.
Oké, dan gaan we dat niet. Het is gewoon een lekker compact blok. Het is een heel praktisch blok. Waar het op neerkomt, ik ga het toch doen. Het zijn eigenlijk twee V4'en in een V-vorm van 72 graden. Zo, haha, ik heb het toch gedaan.
En ze hebben een gedeelde cilinderkop.
Ja, dat maakt hem lekker compact.
Ja.
Maar, heel even. We hebben zoiets als de Volkswagen Phaeton. En natuurlijk de Passat.
Hadden zoiets als de Phaeton.
Ja, we hadden zoiets als de Phaeton.
Of was het Phaeton?
Phaeton.
Phaeton?
Nee, Phaeton.
Python.
En wat pakken we dan als tussenmodelletje? We pakken gewoon de bestaande 5,5, of de Passat B5,5. En die gaan we opleuken. Dat wordt dan vervolgens niet een ultra luxe uitvoering. Want een V6 4Motion 2.8 ja, is ook gewoon lekker dik aangekleed.
Dat je dezelfde leren zetels in.
Qua prestaties ga je er ook niet zo heel ver op vooruit. Want 0 de 100 is 6,5 seconden, 271 pk. Nou ja, whoop-de-doe.
Ja, whoop-de-fucking-doe.
Ja, ik dacht misschien heb je nog wat aan te vullen.
Ja, nee, ik was ademloos aan het luisteren.
Dat ding dat kostte 58k. Een MG ZT uit die tijd. Zo'n 260, weet je wel, met een V8.
Met een V8. Wel een V.
Een V.
Een echte. Ja. En achterwielendrijving, vergeet het niet.
Ja. Die was 60.000 euro. Ja, dan vind ik dat een bijna interessanter voorstel dan heel zo'n V8.
Ja, maar jij hebt zelf een Rover 75. Dus dat is natuurlijk geen vergelijking. Dat komt ergens vandaan.
Je hebt Brits bloed.
Ja, precies.
Nou, ja, ik vind het leuk.
Je wil een waxcoat, heb je laatst tegen mij gezegd.
Ja, ik heb nu een barber en die wil ik gaan upgraden binnenkort. Ja, nee, dat klopt. Maar terug naar die Passat. Nee, ik vind het gewoon raar. Wat heeft meneer Piech destijds ertoe doen zetten om te zeggen van ja, kom op jongens, we gaan een D8 gaan we creëren. Voor wie was het? Wat was het doel erachter? Dat was toch op papier was het al een
het was,
flop?
Het was schimmig, ja. Ja.
Nou, ik vind dat een heel interessant verhaal. En nu luisterde ik laatst Smith & Sniff, een podcast. En toen hadden ze het erover. En ik weet niet of dat waar is. Je hebt natuurlijk zoiets als de Skoda Superb, de Super B.
De Super B, ja.
En die eerste generatie, dat was eigenlijk een verlengde Passat B5. Dat verlengde platform, dat een Passat B8 moest worden. Dus dat het gat tussen een normale Passat en een Phaeton wat kleiner zou zijn. Nou, of dat waar is, dat weet ik niet. En natuurlijk heb je het verhaal waar iedereen het over hebt als we het hebben over een W8, dat het een ontwikkeling is van de V-ron, dus dat een soort van testcase was. Wat gebeurt er met zo'n motor in serie geproduceerd? Maar
wel sympathiek om dat gewoon door de mensen te laten testen dan.
Kan iemand hier alsjeblieft een boek over schrijven? Ik ga het kopen. Ik vind het zo'n intrigerende auto. Het gaat verschrikkelijk stuk.
Echt heel stuk. Zijn er überhaupt onderdelen voor?
Ja, vast wel, maar dat kost een godsvermogen.
Ja.
Ik vind hem heel interessant.
Nou, je kunt je sowieso afvragen waarom Volkswagen niet alleen de W8 op de markt bracht, maar ook de Phaeton, weet ik veel. Want je hebt natuurlijk een luxe merk als Audi en dan ga je zelf met je Volkswagen, met de naam impliceert nog niet echt premium.
Nee,
het kanabaliseren.
En aan de andere kant hebben ze wel die Touareg ooit op de markt gebracht. En dat was wel een succes. Dus het kan wel. Maar ik heb het inderdaad nooit begrepen.
Nee, maar de Touareg die ging ook gewoon een beetje mee op de SUV-hype. Dat hebben ze goed bekeken toen, denk ik.
Zo'n Touareg was trouwens maar 5k duurder, hè, dan de W8.
Ja, dan maar een Touareg dan.
Ja. In het interieur trouwens zijn er kleine aanpassingen. En dat is een heel klein stom sierrandje tussen het bovengedeelte en het ondergedeelte, wat de normale Passat niet heeft. En het logo is blauw. En je had er ook een sportstuur voor, een driespaak sportstuur.
En volgens mij wat ook de W8 had en andere auto's niet, was van die rode ledjes bij de binnenspiegel, die dan je interieur zacht rood verlichten.
Ja.
En er reed een gepantserde rond in Amsterdam, toch? Van de neus.
Ja, van de neus. Die stond nog te kopen bij voormalig Van Dijk Mercedes. In Rotterdam.
Kijk.
Nou.
En daar ben je nooit naar gaan kijken?
Nee, want dat is al dusdanig lang geleden. Daar ben ik dan weer te jong voor. Maar ja, dat is de ideale auto daarvoor, want hij is super stealthy. Iemand als in de neus kan er heel anoniem in rondrijden.
Mag ik jou een cijfer geven?
Ja, doe maar.
Ik geef jou een... wat geef ik jou? Een 8. Want ik vind het een leuke keuze. Ik vind het een leuk ding. Het trekt mijn aandacht, helemaal in de variant. Maar inderdaad ook een beetje vlees nog vis auto.
Ja, maar dat maakt hem juist zo interessant, omdat het...
Ja, daarom krijg je ook een 8.
Ja, nou, oké. Okay. Ik wil alleen nog zeggen, de ontwerper, Hartmut Warkus, met een ringel S op het einde. Die was verantwoordelijk voor de designtaal van Volkswagen uit die periode. En als je nu terugkijkt naar de auto's van die tijd, de Passat, de Bora, wat had je allemaal, de Charan, de
Debora?
Nee, dat is niet je scharrel.
Oh, oké. Okay.
Nee, de Bora.
Oh, sorry. Ja,
de Maserati Bora. Mooi.
Ja, hey, dat zijn, vind ik, dat is mijn mening, tijdloze auto's. Ik vind dat die de tand destijds goed hebben doorstaan.
Nou, helder.
Ja, gaat Joep me nog een cijfer geven?
Bij mij kom je niet weg met een 8. Ik vind het leuk geprobeerd, maar het is vlees nog vis qua looks. Het is mechanisch volgens mij niet om over naar huis te schrijven.
Het is een ramp.
Daarom, dus ik een 7, 6,5 voor de moeite.
Nou, de toon is gezet.
Nou, ik ga even een bakje halen.
Goed, nou dan ga ik door. En geloof het of niet, mijn auto is ook ontworpen door Hartmut Warkus met een ringel S.
Met een ringel S, dat is een belangrijke nuance.
Ja. Ik heb gekozen voor de Audi 200 20 klepper turbo Avant. Paul.
Ja, nou, ik zag dat wel aankomen.
Ja, het is voor mij echt de jaren 80 sleeper auto. Ziet er niet heel veel anders uit dan een 100. Misschien ietsjes gestroomlijnder.
Jij had deze input van mij nodig. Ja, dat zag ik aankomen om weer door te gaan met je verhaal. Dat vind ik ook mooi.
Zeker.
Ja, oké. <okay.
laughs> Het is interactie waar we naar op zoek zijn. Hè?
Mm-hmm. Mm-hmm. Wij zijn professionele mensen.
Maar eigenlijk is het dus gewoon de stationwagen versie van de Urquattro. Met heel veel tuningspotentie, maar niet dat ik dat meteen wil aanspreken. Maar dat vijfcilinderblok is echt fantastisch. Het klinkt heerlijk.
Oi, 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 klinkt zo goed.
Ja, ja. En vooral de facelift versie. Op dat moment werd het dus een 20 klepper. Die heeft al het brede dashboard dat in de 100 C4 gaat zitten. En ook in de Audi V8 zat. Extra klokjes voor oliedruk. Olietemperatuur, turbodruk volgens mij niet. En gewoon een fantastische greep naar de premium macht van Audi, als je mij vraagt.
Nou, wij liepen net boven en jij zag een 200 staan.
Nee, dat was een V8.
En je zag een V8 staan, maar dat is toch ongeveer hetzelfde?
Ja, fantastisch dus.
Die was niet als Avant, natuurlijk. Maar je noemt hem zelf al, de V8. Waarom niet de V8 en wel de 200?
Ja, goeie vraag.
Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Omdat ik een enorme stationwagen fan ben.
Ah,
okay. Ja, in het Audi Museum in Ingolstadt staat een donkergroene V8 Avant.
Mm.
Maar die is nooit op de markt gebracht. Het was een prototype. Maar erg zonde als je het mij vraagt. En er zitten allerlei leuke design details in. Zo staat in het achterraam, die gedeeld wordt door een spoilertje, staat in de achteruitvorming het woord Quattro geschreven. Dus als je dan je achteruit ontdooit, dan zie je zo Quattro tevoorschijn komen.
Niet waar.
Ja.
Jouw ogen worden ook groter als je dat uitlegt. Dat is mooi.
Ja. Ja, dat vind ik heerlijk. Ja.
Ja. Volgens mij, en degene, ik weet even niet de naam, maar er is iemand die naar kannetjes en karretjes komt met een 200 Avant.
Nee.
Ja, volgens mij wel. En diegene, als die nu luistert, wil je hem alsjeblieft meenemen.
En bevries je achteruit alsjeblieft, zodat je hem daarna kan ontdooien.
Ja, ik ga naar die Marea SW en Michael die gaat naar die 200.
Ja, ik kan niet beloven dat ik niet ga kwijlen. Helemaal als die paramour wit is. Fantastisch vind ik dat. Ja. Wat leuk is, het is best ook echt een snelle auto. 0 tot 100 in 6,6 seconden. Dus dat is Passat W8 territorium.
Dat is nog sneller dan een Passat W8.
Ja. Ja.
Dat geeft nog maar eens aan wat voor onzin motor dat ding in het vooronder heeft.
Ja.
En met zijn 220 pk haalt hij 242 km per uur.
Jeetje.
En dat heb je nodig. Punt.
Ja. Vanaf 88 in de facelift versie op de markt gekomen. Van buiten te herkennen aan de flush handgrepen. Om de deuren mee te openen.
Mm-hmm. Ja, en nee, ik vind het geweldig, Michael. Ik zou hem heel graag ook willen hebben. Dus ik ben het roerend met je eens. Ik zie hem helemaal...
Over roerend gesproken. Ik wil hem als handbak hebben.
Wat een bruggetje.
Ja.
En waarom wil je hem als handbak hebben?
Dan kun je beter van het geluid van die motor genieten. Van die vijfcilinder.
Kan je dat nadoen?
Nee.
Oh, jammer.
Nee.
Nou, misschien in de bonus hierna.
Was die V8 met een handbak te krijgen? Denk ik niet. Ja?
Ja, de 3.6 wel. De 4.2 niet.
Oké. Okay.
Okay. Ja, dus het is goed om dit paraat te als parate kennis te hebben.
Ik zie hem helemaal in een Zwitsers landschap bij je chalet. Het heeft net gesneeuwd. Het is december. Jij staat daar met Jantine, je geliefde.
Mm-hmm.
Skietjes op het dak. Niet skibox, maar gewoon los op de dakdragers.
Oh ja, ja.
Kan je skiën trouwens?
Ik heb het nog nooit gedaan.
Nou, dat doe je maar alsof. En hij moet rood zijn, vind ik. Nee?
Ja, nee, paramour wit, sneeuw wit.
Oké. Okay.
Ja. Sneeuwwit.
Die auto die hoort daar. En ik vind het een fantastische keuze.
Dankjewel.
Ja.
Nu wordt het tijd voor de beoordeling.
Joep eerst.
Was het een V8 geweest, dan was het een dikke 8 geweest. Maar ik vind hem wel enorm cool, 200 Avant. Helemaal alleen maar als Avant eigenlijk. Ik vind hem als sedan ook niet echt imposant. Dus ik denk nog steeds een 8. Ja, zeker.
Dank je. Mooi. Ja. Leuk.
Een dikke vette 9,5.
Wow. Dat is wel echt heel erg lekker, zeg.
Ik vind hem ultiem gaaf.
Oh, ondertussen gaat de microfoon aan de onderkant, Joep.
Ja, ik zie het.
Ja, hoort er allemaal bij. Hè? We zijn live. Bij. Anywho, we gaan even naar een korte onderbreking. Zijn we zo weer terug.
These are the Schmitz of Munich. This is their new Porsche Boxster. In order to drive it Monday, Wednesday and Friday, Mr. Schmidt has agreed to assume dog washing responsibilities. And Mrs. Schmidt, in return for Tuesday, Thursday and the coveted Saturday, has to make Mr. Schmidt's favorite Pinkelwurst 3 times a week. On Sundays, they share the Boxster. Of course, this leaves out young Dieter, who has just earned his driver's license. As in all domestic disputes, it's the children who suffer most. The Boxster. Once again, there is no substitute.
We zijn hier in de kerk, in de Porsche-kerk, Porsche Centrum Gelderland, nogmaals. Dus het kan niet anders dan dat we het over een Porsche moeten hebben. En ik ga het over een Porsche hebben. En het is niet omdat dat moet, omdat ik hier ben van, oh god, ja, dan moet ik een Porsche uitzoeken. Maar heel even voorafgaand, ik ga het maar bekennen, ik heb niet zo heel veel met Porsche. Ik hoop dat dat mag.
Ja, van mij wel.
Ja, nee, oké, okay, prima. Mag het ook van jou, Joep?
Ik vraag me af waarom je niks met het merk hebt, maar wel er eentje in de top 3 hebt staan. Omdat ik dit
specifieke model heel erg gaaf vind en ook oprecht zou willen hebben. Nee, wat ik heel erg kan waarderen aan het merk Porsche is, er is denk ik geen... Is Porsche of Porsche?
Porsche.
Ligt er aan wie het vraagt? Aan mij?
Aan jou.
Oh, Porsche.
Porsche.
Ja.
Wat ik... heel leuk vindt aan Porsche is dat de community, de roedel van Porsche, die levensstijl zou je het bijna kunnen noemen, die is zo intens, die is zo groot. In welk land je dan ook komt, er is een Porsche club. Als je aan iemand vraagt van joh, dit en dat onderdeel, wat voor optiecode is dat bij de dealer, dan kunnen ze dat je zeggen. Mm-hmm. Alle kleuren weten ze uit hun hoofd. Het is zo hecht en zo groot. Nou, ik volg dan Ted Cashew, die hier ook is geweest. En dan krijg ik wel eens wat mee van de Porsche-wereld. En dat heeft geen enkel ander merk. Niet Ferrari, BMW komt in de buurt. Mercedes ook niet. Het is denk ik heel praktisch ook om een Porsche te hebben. Want alle onderdelen zijn beschikbaar. Alle documentatie is er.
Het is praktisch om een Porsche te hebben. Sorry, ik moest even indalen. Maar...
ja. Nou ja, als jij een onderdeel nodig hebt...
Ga je naar de dealer.
Ja. Dan ga je gewoon naar de dealer. En ja. Het is er. Als ik een onderdeel nodig heb voor mijn Gamma, dan heb ik een zwaar probleem.
En dat is niet alleen bij de Gamma. Dat is ook bij een Peugeot 106. Dus,
ja. Ja, of een Volvo 480.
Ja.
En dat waardeer ik wel ontzettend aan het merk Porsche. Dus nee, ik zou heel graag willen dat ik iets had met het merk. Maar...
Ik ga nog even inbreken. Wat ik dus ook fantastisch vind, is dat ze gewoon voor de 996 zo'n nieuw navigatiesysteem hebben ontworpen.
Ja.
Gewoon een Porsche radio die je achteraf kan inbouwen.
In die stijl.
Ja, ja, precies. Vond ik fantastisch.
Ja.
Maar waarom heb je er niks mee? Want ik hoor je alleen maar positieve dingen vertellen over het merk. En toch heb je er niks mee.
Dat komt gewoon door mijn algemene voorkeur in auto's. Ik heb meer met grote limousines, station wagons, een Passat variant bijvoorbeeld. Of ja, ik heb wat minder met sportwagens. En als je aan Porsche denkt, dan denk je natuurlijk automatisch aan de 911.
Dan kan je, oh.
Ja, tegenwoordig wel. En ik heb gewoon niet zo heel veel met sportwagens. Daarnaast vind ik, ja, ik ga toch zeggen, ik vind het ontwerp vind ik gewoon niet heel erg mooi.
Oeh.
Ja, oh sorry. En?
Het is wel echt vloeken in.
Ja, ik ga nog meer schuren. En ik hoop dat Joep het daar ook mee eens is. Als je tegenwoordig een nieuwerwetse 911, ik noem eens wat, Carrera 4 voorbij ziet komen, een cabrio, dan zit er weer iemand in waarvan je denkt van, ja, en dat is mijn aanname, hè, dat is heel fout. Jij hebt geld, jij bent op zoek naar een sportwagen, dus dan kopen we maar een 911. En die is dan zwart-zwart. Het heeft dan een PDK en wat ik zeg, een Carrera 4, dus aandrijving op alle vierde wielen, lekker veilig. Pas als het een, ik noem eens wat, een 997 GT3 wordt, ja, dan heb ik zoiets van, hé, wacht even, jij bent een liefhebber, jij snapt het. Oké. Okay.
Goed.
Nou, echt de aura die hier hangt.
Bedankt voor je introductie in het merk Porsche.
Ja.
Leuk,
Paul. En
is de enige in? Of?
Ja, volledig.
Oké. Okay.
Want hoe kun jij nou voor andere mensen bepalen wat van type mensen ze zijn? En dat ze dan denken van, ik ga maar een Porsche kopen, want ik heb geld.
Ja, maar dat is zo leuk in deze podcast. Het mag schuren.
Oh,
heb jij zo nog iets te zeggen over de gozer van Stipt?
Ja, die schuurt ook.
Oh, ja, precies.
Dus ik zit bij een soort voetbal international voor de automotive, begrijp ik.
Ja, straks worden we ook gecanceld.
Ja, precies. Nee, niet eens. Niet eens. Ik ken genoeg mensen met oude Porsches. Ik ken genoeg mensen met nieuwe Porsches. Het zijn bijna allemaal interessante mensen. Ja, wat wil je ervan van horen?
Nou, laten we doorgaan naar mijn inzending. ik ga voor een 996 Turbo.
Ja.
Ik vind dat het Zwitserse zakmes van Porsche. Die auto die kan alles. En daar kan je mee op het circuit rijden. Daar kan je een roadtrip mee maken. Het is verschrikkelijk snel. Het is veilig. Je kan hem in de winter kan hem gebruiken. Je kan hem als daily gebruiken. En ik vind dat het een heel mooi model is.
Ja, want heel veel mensen vinden de 996 niet zo heel erg leuk. Maar jij vindt dat, heb je laatst tegen mij gezegd.
Ik heb de 996 nooit lelijk gevonden.
Nee, precies.
Maar dat komt misschien in de periode waarin ik ben opgegroeid. Toen de 996 uitkwam, was het 1997 en toen was ik 8. Dus ja.
Ja, je hebt nooit iets van die luftkoeling cultus meegekregen, bedoel je?
Ja, natuurlijk wel. Ik wist dat het bestond. Alleen iedereen viel toen over dat uitgelopen ei, die uitgelopen eikoplamp. Ja, ik heb
ja, jij vond dat ei geluk wel leuk.
Ja, maar dat uitgelopen ei, dan heb je het wel over de pre-facelift, denk ik. Hè? Die vinden de meeste mensen lelijk. Maar de Turbo, die had al die modernere koppelampen altijd.
Ja, maar ook die pre-facelift. Zelfs met de oranje knippers vind ik echt een prima model.
Ja, okay. Er staat er hier boven ons eentje. Ja. Een spierwitte.
Ja, 1998.
Ja.
Ja.
Met dus de gele oranje knippers. Ik vind hem ook wel echt mooi.
Ja, ik heb er niks op tegen. En de Turbo, de 996 Turbo, was dan de auto die de facelift neus kreeg. Of tenminste de facelift koplampen. Twee jaar later kreeg de reguliere 996 die. Wat geinig is om te weten, en nu wordt het heel erg nerdig, is de basis van die koplamp, die is chroom. En de facelift bij de reguliere modellen, die kreeg dan een klein reliefje.
Ja, Paul wees mij er net op en hij heeft gelijk, het klopt. Ja.
Nou, dat wilde ik even zeggen. En natuurlijk, dat moet wel gezegd worden, hij heeft de Metzger motor.
Ja, dat is de eerste watergekoelde platte 6, toch?
Nee, die was er natuurlijk al. Nee, Hans Metzger, dat is de... En Joep mag me verbeteren als ik het fout heb, want waarschijnlijk ga ik iets verkeerd zeggen. Hans Metzger was verantwoordelijk voor de motoren in de race divisie van Porsche.
Ja, correct.
Dus de GT1 Le Mans auto, die had bijvoorbeeld een dry sump motor. En die werd ook in de 996 geleverd. De 993 van de 996 generatie. De GT3 van de 996 generatie. De 997.1 en dan weer niet 997.2. Nou, en die motoren zijn een stukje betrouwbaarder dan de reguliere 996 motoren.
Oh. Nou, weer wat geleerd.
Nou hè?
Nee, dat. Ja, leuk.
Ja. Wat wil ik er nog meer over zeggen?
Hij had vierwielaandrijving.
Vierwielaandrijving, ja, natuurlijk.
Standaard.
Wat ik niet wist is, je had natuurlijk die turbovelgen die eronder zaten. Mm-hmm. Je kon kosteloos ook de GT3 velg erop krijgen. Maar de GT3 was natuurlijk een narrowbody. En de turbo een widebody. Dus het breedset. Dus de GT3 velg werd een breedset. Dus achter was die wat breder. Maar die GT3 velg, die zie je bijna nooit op een 996 turbo.
Dat zijn die tweedelige wielen toch? Met die boutjes?
Die dunne spaakjes bedoel jij toch, denk ik?
Ja, die dunne spaakjes.
Ja. Ja. Geen idee.
Nou, het zonnedak was standaard. En met optiecode 652 zorgde je ervoor dat je het zonnedak ging deleten.
Ik heb niks met het merk, zegt hij dan.
Nou ja, ik heb wel heel veel dus met die 996.
Okay.
Dan had je ook nog eens een keer een optiecode dat je het volledige leerpakket kon aanvinken.
Met een lederen dashboard.
Lederen dashboard, met zelfs de ventilatiegaten. Dus de, hoe zeg je dat?
Roostertjes.
De roostertjes, die waren ook met leer bekleed.
Rot op.
Ja. Zeker.
Heb je nodig?
Ja, in bepaalde gevallen wel.
Ja.
Nou, ik ga afronden, anders worden we straks eruit gegooid. Maar wat ik me nog wilde zeggen is dat er ook nog zoiets was als het X51 pakket.
X50
pakket, excuse me.
Toch fijn dat Joep erbij is, hè?
Ja, ja. Ja,
dan ging hij naar 450 pk. Ja. En die had je nodig.
Kreeg je andere? Ja, nee, want de standaard turbo was al echt ruim voldoende qua vermogen. Ik kreeg grotere turbo's, andere intercooler. De suspensie werd iets wat aangepast. Ja. Nou, dat is wat ik erover wilde zeggen.
Alright.
Oh ja, en Need for Speed Porsche Unleashed.
Oh ja, dat had ik ook al gelezen. PS1. Ja. Ja.
Daarom vind ik het ook een hele leuke auto.
Alright. Ik geef jou een. Ja, misschien wel een 9.
Oh ja, want jij hebt je een beetje afzijdig gehouden. Maar jij vindt het dus ook leuk.
Ik hou wel van de 996.
En dan ook de turbo.
Ja.
Ja?
Ja, ik vind het, ja. Maar ik vind wel de narrow body van de GT3 misschien iets sierlijker ogen. Maar het hele concept van zo'n, wat jij zegt, een allrounder. Een soort van daily drivable sportwagen. Dat spreekt me wel aan.
Ja, en persoonlijk vind ik het ook heel leuk. Het wordt een beetje een thema, want die W8 heb ik gekozen ook voor zijn interessante motor. Maar ik vind dat motorblok wat in de 996 turbo ligt ook heel interessant. Dat dry sump systeem.
Ik had me dat niet gerealiseerd, maar
dat is olie verversen met de motor lopend.
Oh, maar dat pompt
die zo laten zien. Ik heb het ook, dus ik kan het zo laten zien. Want je moet juist de motor hebben lopen om het goed te kunnen peilen.
Ja, zeg maar. De oliepomp moet draaien, zeg maar. Ja.
Ja.
Goh. Nee, leuk.
Nou, joep.
Ik heb niks met de normale 996. Of niks is overdreven. Na de facelift wordt het beter. Maar op zich is het geen 993 en al helemaal geen 964. Maar ik heb gelukkig met de X50 996 turbo gereden van Mario Biemans. Mijn buurman en waarmee ik ook de Wintertrouw bijvoorbeeld rijd. En het is een fabelachtige auto. Dit is een dikke 9,5.
Hey.
Score.
Nou, dan gaat
het. En hij is ontaard rap. Het is niet normaal. Het rijdt fantastisch.
Ja, meer heb je ook echt niet nodig qua vermogen.
Nee.
Maar
Mario heeft hem wel ingereld op een 997 GT3. Maar fantastisch. Fantastische keuze. Chapeau.
Dankjewel.
Leuk.
En excuses voor alle Porsche adepten. Over mijn opmerking van zojuist. Hey, we gaan door.
Ja.
Oh.
Voordat ik naar mijn Porsche ga.
Oh.
Ik heb er ook een uitgezocht. Oprecht ook, niet een moedje. Ga ik naar de Alpina B10 V8S. Dus dat is de facelift versie van de E39 Alpina.
Wat een mastodonte behandeling.
Zo.
Ja, met een V8. Dus niet de zescilinder.
Keurig.
Ja. Wederom stationwagen dus. Dus het moet wel echt een touring zijn. Nou, ik kan dan mijn poetsetje weer achterin. En mijn reserve onderdelen. maar nee, ik vind het een fantastische tijdloze auto.
Met of zonder striping?
Met striping, ja. En dan donkere kleur. Donkergroen, donkerblauw. Met de 18-inch Alpina velgen. Je kon kosteloos naar 17-inch. Dat is wel sympathiek van meneer Bovensieper. maar de afstemming is bedacht met de 18-inch velgen in ieder geval. Staat nog steeds op hun website.
Ik werk bij de BMW-dealer die nu importeur is voor Alpina. Dus we zien wel eens doosjes voorbij komen.
Mag je de naam niet noemen van die...
Düsseldorp.
Oh, okay.
BMW Düsseldorp.
Okay.
Ja. Apeldoorn en Den Haag zijn de vestigingen waar de Alpina-modellen staan. Dus kom vooral kijken.
Kom dat zien.
Vraag naar Paul. Maar goed, we krijgen dus wel eens doosjes binnen van Alpina. En ik heb nu een rolletje tape. Rolletje Alpina tape. Dus waar de dozen mee dicht worden gedaan.
Misschien kun je dat op je Rover plakken. Dan heb je Alpina striping op je Rover.
Dat zou kunnen. Maar die striping van Alpina, dat komt in een zeshoekig doosje. En dat schijnen ze al sinds jaren dag te doen. En dat is zo verschrikkelijk mooi doosje. Dat is
hexagon.
Hexagon vorm inderdaad. Alleen al dat doosje is verschrikkelijk mooi. Dat is heel mooi materiaal. Het glimt. Dat ga je ook niet weggooien. Daar ga je dure chocolaatjes in doen van lint.
Ja, nou bijvoorbeeld. Maar wat ik dus mooi vind aan, aan de Alpina is dat hij gebaseerd is op de normale bumperkit. Dus niet op de M-bumpers. Mm-hmm. Dus hij is daar maar iets stijlvoller misschien wel. Tijdlozer in elk geval. En er zit ook van die kleine details. De laaddrempel van de kofferbak is opgevuld. Er zit een soort van extra kunststof ding op de achterklep waardoor je die uitsparing niet meer hebt. Dan heb je die Alpina voorspoiler. Het is allemaal zo subtiel en mooi gedaan. Dan hebben ze de schakelknopjes in het stuur hebben ze gemaakt. En dan hebben ze zo'n pijltje ingenaaid, ingestikt.
Ja.
Ik vind het gewoon een hele chique, tijdloze auto. Ik ga het woord sleeper niet noemen, maar dat is het wel.
Ja, en ook...
Nou, met die striping is het geen sleeper, denk ik. Daar valt de meeste mensen wel op dat er iets aankomt.
Ja, dat is wel.
En met die 18-inch ook wel.
Ja, maar het is niet... Als je hem recht van voor of van achter ziet... valt wel mee.
Maar ook moderne Alpina's hebben nog steeds iets begeerenswaardigs. En wat wij merken is dat er een hele andere doelgroep binnenkomt dan dat we gewend zijn.
Wat meer ingetogen.
Ja, wat meer ingetogen. Die hebben vaak al meerdere Alpina's gehad. En Alpina-rijders die rijden ook veel... We merken echt dat Alpina's binnenkomen met hoge kilometerstanden.
Diesel heb je ze ook natuurlijk.
Ja, we hebben bijvoorbeeld ook een D5 hebben we in onderhoud. En die wordt goed gebruikt. Dan komt hij weer binnen bijvoorbeeld met een ski-koffer op het dak en een fietsendrager achterop. Ja, dat vind ik zo gaaf. En dan met je woezel en pipstickers op de achteruit van de kiddo's.
Ja.
En paps die met 250 km per uur Porsches aan het opjagen is. Ja.
Is er een groot verschil tussen een M-rijder en een Alpina-rijder wat jou betreft?
Ja.
En dat zit hem in? Het gebruik, het vele gebruik.
Het vele gebruik en het type mens is anders. Nu wil ik niet generaliseren, maar ja. Je merkt niet aan de Alpina-rijder dat ze veel te spenderen hebben. Ze komen niet binnen met een Burberry-sjaal bijvoorbeeld.
En ik denk ook niet dat je een M5 zie je wel met een Akrapovic-fietsje uitlaat. Of in ieder geval een open uitlaat. Dat ga je bij een Alpina niet zien.
Nee, hij zal ook geen paps en banks geven als je gas geeft. Want... Nee. Ten eerste, dat hoort niet. Dat is gewoon geëngineerd. Vroeger was je auto... Er was iets met de ontsteking. Dus kapper daarmee met die onzin.
Of je had hem echt goed warm gereden. Dan had je nog wel eens pops en banks. Au naturel.
Ja, au naturel. Dus nee, ik vind het een hele leuke doelgroep. En ze weten ons steeds meer te vinden. Ik moet alleen wel zeggen... Mensen, als je een nieuwe Alpina gaat kopen... Kijk ook naar Lavelina 2. Want dat is net die over... Dat is net
het leren.
Ja. Je hebt Lavelina 1, dan is het stuur en het dashboard met een ander soort leer bekleed dan dat van BMW. En Lavelina 2, dan gaan we echt op Rolls-Royce niveau gaan we werken. Dus de koetjes die niet...
Gaan we werken ook, ja.
Ja, we. Ja, ik val eronder.
Nou, mag ik nog even terug naar mijn B10 dan? Oh ja. Top van 275 km per uur.
Wow! Ja, dat doet BMW niet. Nee,
ik vind dat best heftig. Ja.
De sedan ging 283. Die ging net iets sneller, omdat hij geen dakdragers heeft, denk ik. Wat moet ik er nog meer over zeggen? Ja, 4,8 liter. Leuk weetje. Voor de facelift had hij een 4,6. Dat blok is daarna door BMW gestolen voor de X5 4,6 IS. Het 4,8 blok dat in de X5 4,8 IS zit, is geen gestolen Alpina blok. Alhoewel je dat dus misschien wel zou verwachten.
Wat een verrassing.
Ja, ja, zeker een verrassing. Goh. Ik ben hier helemaal stil van.
Ja.
Een gestolen blok. Dus,
ja, dus zeg maar, Alpina heeft, BMW heeft het Alpina blok gewoon ingekocht als de 4,6 voor de X5.
Oké. Okay.
En dat vond Alpina prima.
Dan is het niet gestolen, toch?
Nee, ja, ook, ja, nee, okay, ingekocht. Okay. Netjes aangeschaft.
Oh, je bent het verhaal aan het dramatiseren.
Ja, sorry. Dichterlijke vrijheid.
Ik stelde me al mensen met bivakmutsen voor die magazijnen van Alpina ingingen.
Heeft BMW wel gedaan, hè, met die M1. Ze is naar Italië
gegaan. Ja, Lamborghini. Ja.
Hebben ze die M1's hebben ze weggetrokken.
Ja, ja, klopt. Weggegapt.
Ja.
Ja, ik ben erover uitgesproken. Ik wil alleen nog even zeggen dat hij gedesigned is, dus eigenlijk de E39, door een Japanse meneer, Yoji Nagashima.
Klinkt bekend.
Oh ja, laatst was bij BMW Classics was die 7-serie concept. Die werd belicht door die Japaner.
Door Yoshi.
Door Yoshi.
Oh.
Ja. Nou, top.
Gemist.
Je krijgt een 8.
8,5. Maar ik wil wel weten waarom je niet voor een E34 Touring gaat. Met bijvoorbeeld M5 specifieke specificaties.
Goeie vraag. Ik vind de E39... Je zit net op een beetje het snijvlak van wel analoog rijden en modern comfort.
Mm-hmm.
En de E34 vind ik al echt wel een beetje aan de binnenkant een oude auto. Dus als ik hem nu dan zeg maar als daily zou kiezen, wat ik zou doen in het geval van een Touring.
Mm-hmm.
Ja, dan ga ik toch voor het gemak van de E39.
Oké.
Okay. Ja.
Nee, 8,5. Ja.
Dank.
Ja, goede inzet. Dit waren ze toch van jou?
Nee, ik heb er nog één.
Oh jezus, we moeten echt opschieten, anders worden we hier echt uitgetrapt.
We gaan rushen.
Oké, en door. Maar eerst even een korte onderbreking. Ein Werbung.
Was? Na, du wirst dich wundern. Sehr temperamentvoll. Vier, aber du denkst, es wären mehr. Natürlich Elektronik vom Feinsten. Und so elegant, er liegt voll auf meiner Linie. Ciao, bis gleich. Du wirst staunen.
In der Tat, der 316i von BMW ist ein erstaunliches Auto. Seiner neuartigen Vierzylindertechnik ist die Abstammung vom BMW 12-Zylinder deutlich anzumerken. Und über seine intelligente Technik hinaus wird sie seine elegante Ausstattung begeistern. Lernen Sie den BMW 316i kennen. Aber Vorsicht, es könnte mehr als ein Flirt sein. Ihr BMW-Händler erwartet Sie.
Nou Paul, dan ben jij.
Ja, mijn laatste. Ik wil het niet zozeer over een specifiek model hebben, maar over een merk. Want ik heb iets met Smart.
Nee.
Ja, ik heb iets met Smart.
Ongelooflijk.
En vooral het verhaal erachter. Het is nou niet echt bepaald een succesverhaal.
Als ik een klomp aan zou hebben, dan was hij nu van mijn voet gebroken.
Jij hebt helemaal niks met Smart?
Ik vind het verschrikkelijk.
Nee, ja, ik zou het ook niet heel graag willen delen of zo. Maar ik vind het gewoon het verhaal erachter zo interessant en treurig tegelijk. Het begon als een goed idee. Meneer Hayek, dat was de eigenaar van Swatch, die had een idee. Die wilde een goedkope, kleine auto voor het stadsverkeer op de markt brengen. Maar hij had een automotive partner nodig. Dus hij klopte aan bij Volkswagen. En in 1991 had hij daadwerkelijk een deal met Volkswagen. En gingen ze beginnen met de ontwikkeling. Totdat in 1993 een zekere heer Piëch... Ja, wie kent hem niet?
Niet persoonlijk, maar...
Nee. En die wilde liever W8 motoren en Phaetons op de markt brengen. Dus die had zoiets van, verdamme nogmaal, bist du verrückt oder etwas? En
ja.
die drukte zo op de delete-knop van zijn Windows 95 systeem.
En dat had hij al in 93?
Nee, dat was 3.11 nog, denk ik hoor.
Nee, ze waren er snel bij. Ze hadden bepaalde deals.
WordPerfect 5.1, dat weet ik zeker.
Dus meneer Hayek, die is weer verder gaan shoppen en die heeft Mercedes, a.k.a. Daimler-Benz, gevonden als nieuwe mattie. En in 1994 was dat project een soort met van rond en dat heette toen het Micro Compact Car project. En later kwamen ze dus met de naam Smart. En weten jullie waar Smart voor staat?
Specifiek, meetbaar, actiegericht.
Dat is hem. Ja hoor.
Exact, dat is hem. Scherp, nee. Swatch Mercedes Art.
Want? Ze vonden het zelf echt art? Okay.
Ze vonden het art. Hmm. Ja, vraag niet
obscuur.
Ja. Johan Tom Ford. Niet familie van.
Okay.
Ja, dat was de chief engineer. Hij had al eerder twee door concepten gemaakt en, voor Mercedes. En dus die voelde zich als een vis in het water. Dus die trok die car. De Eco Sprinter was het eerste soort met van conceptmodel van die Smart. Maar kwam toen als Mercedes ten tonele.
Dat klinkt alsof het een ecologisch busje was. Want het busje van Mercedes heet Sprinter, toch?
Ja, nee, echt een kwart zeg maar van een sprinter. Oh. Dus een, wat dat betreft een hele stomme naam. Goh. En toen zag je dus als hints naar de Smart. Hayek wilde dat die auto Swatch ging heten. Dus ja. De eigenaar van Swatch.
Ja, ja, ja.
Maar Mercedes zei Grützi, want Zwitsers weet je wel. Grützi, dat zegt
Grüßgotti.
Nee, Grützi, dat zegt ze in Zwitserland. Ze kwamen toen later met drie concepts. De Atlanta, de Paris en de Modular. En de gedachte natuurlijk achter Smart was dat je hem kon veranderen met andere onderdelen.
Oh ja, die bodypanelen kon je aanpassen.
Ja, nou, uiteindelijk is dat heel treurig. Is er natuurlijk is dat uitgewerkt. Want het enige wat je kon doen was die paneeltjes inderdaad vervangen. Maar dat kon je niet zo 1, 2, 3 met een schroevendraaier of een steeksleutel doen. Dan moest je gewoon echt naar de Mercedes garage. En was je een paar meijer lichter voordat je een nieuw kleurtje had.
Omzet, Smart.
Maar het idee was leuk. Wat wil ik verder nog over zeggen? Nou, gewoon dat ik het...
Wil je nog iets zeggen over die fantastische schakel?
Och, hou op.
Ja, dat was natuurlijk helemaal kut.
Of de lekkende roostercoupés. Nee.
Ja, maar ze gingen allemaal stuk bij 80.000 kilometer. Omdat ze weer ingezet door Domino's Pizza.
Ja, en, vol pot weg.
Detacheringsbedrijven. En die reden vol gas met de koude motor. Reden die door het stadsverkeer.
Ik kan zo het geluid. Dat raspende driecilindertje waar je...
Tweecilinder.
Tweecilinder?
Met turbo. Ja. Later is het een driecilinder.
Ja, precies. Oh, ja. Maar je hoorde wel altijd die krukaslagers, die hoorde je al, rammen.
Ja, het was niet best. Maar als ik een grote schuur had en ik had nog wat geld over, zou ik wel een eerste model Smart willen hebben, zo'n for two.
Maar... Dan heb je geen grote schuur voor nodig, hoor.
Nee, sterker nog, ik zou...
Die kan een keuken, joh, kom op.
Maar ik zou wel zo'n ding willen hebben, gewoon voor de leuk. En het verhaal erachter. Hayek was er trouwens wel snel klaar mee, want die had rond 2000 al zoiets van, joh Mercedes, ik heb totaal geen vinger hier in de pap, ik kap ermee, zoek er maar lekker uit. En toen hebben ze hem moeten uitkopen voor 240 D-mark, 122 miljoen omgerekend. Dat. En verder, wat hebben we nog meer gehad? We hebben de Roadster gehad. We hebben de
Roadster Coupé.
De Roadster Coupé, de 4-4 was ook totaal geen succes. Daarna is hij nog een paar keer gefacelift en onlangs is het verkocht aan Geely.
Nou, tot zover Smart.
Tot zover Smart.
Mag ik een cijfer geven?
Ja, kom maar.
Graag.
Je krijgt van mij een 3.
Vind jij het zo kut?
Ik vind het echt verschrikkelijk. Ja.
En waarom vind je het kut?
Ja, ik heb er wel eens mee gereden, maar dat schakelen, dat gaat nog langzamer dan een Twingo Quickshift. Ik vind het niet mooi. Ik vind het niet guitig. Het is... Het is niet... ik heb er echt helemaal niks mee.
Nou, ja. Oké. Okay. En Joep?
3 is erg positief, denk ik.
Nee.
Kijk, de Roadster Coupé had ik begrepen als keuze. Maar zo'n eerste... City Coupé heette die of zo?
Nee. Ja, volgens mij wel.
Ja, City Coupé. Daarna werd het ervoor toe.
Oké, daar heb ik helemaal niks mee. Ik kom in de buurt van die 3 terecht, helaas. Ja. Ik denk dat je heel makkelijk kan parkeren. En dat is het enige positieve wat ik er allemaal kan verzinnen. Ja. Een kratje bier, kan dat erin?
Nee. Jawel. Ja, nee. Achter is er dan best wel een oké ruimte.
Ja, dat is een half kratje Bavaria misschien. Maar een normaal krat bier kan er volgens mij niet eens in.
Maar jullie vinden dit. Oké. Wordt het een klassieker van de toekomst?
Poeh.
Zelfs als bijvoorbeeld een BMW i3. Geen mooie auto.
I3 snap ik meer.
Zeker.
Die heeft wel klassieke potentie. Maar de Smart...
Op enig moment wordt alles een klassieker.
Ja, true.
Maar er zijn er denk ik te veel van gemaakt. En, ja. Voor mij wordt het geen klassieker. Nee. Sorry.
Sorry, Paul.
Oké. Okay. Nou, we gaan we dan wel afsluiten met een bang.
Ja. Zoals beloofd had ik nog een Porsche in de pijplijn. Het is de 928 geworden. En dan specifiek de GTS.
928 of 928? Hoe zeg je dat in de Porsche wereld?
928 dan. Ik heb de GTS gekozen. Het was wel moeilijk, want de eerste series zijn het puurst qua vormgeving. Maar de latere series vind ik strakker vormgegeven. Iets tijdlozer misschien ook. Want bij de eerste series had je die gescheiden achterlichtjes met zo'n soort van zwart streepje ertussen. Wat hem wel echt klassiek aandoet voelen. De latere series die hebben de kunststof bumpers en die grote reflectorbalk tussen de achterlichten. En dat maakt hem voor mij tijdloos. En misschien heb je het gemerkt. Maar wij hebben iets met. Ik heb iets met tijdloosheid. Ja, en dan ook het comfort weer. Moderne interieur.
Dat zwart-wit geblokte interieur vind je dan ook mooi?
Ja, ik vind Pasha wel mooi.
Pasha. Ja. Oh ja, Pasha heet het.
Maar dat zit denk ik niet meer in de laatste series. Ik denk dat die alleen maar leer hebben.
Ja.
En dat mag voor mij gewoon een automaat zijn, eigenlijk.
Ja, hoort bij zo'n GT.
Ik zie iemand een facepalm doen.
Nee, nou, een GTS was volgens mij alleen maar als automaat, als ik me niet vergis. Een GT nog wel met een handbak. Maar een 928 is fantastisch. Mijn eerste Porsche was een 928. Geen GTS, was een S. Die kocht ik voor 2.500 gulden.
Ja, ze zijn echt door een diep dal gegaan.
Oh, en het was een handbak, dus een dogleg. Je ligt in die auto. Er zat geen blanke lak meer op. Maar ik heb alleen maar genoten. Hij zoop als een ketter.
Ja.
En we reden van Uden dan naar de Noordslijve. Daar zat een, ik denk, 95 liter tank in. En dan zag je vanaf Uden naar de Noordslijve dat er een kwart van de tank leeg was. En ging je een rondje rijden op de Noordslijve. En zag je ook dat er een kwart tank leeg gereden werd. Ik denk dat het 1 op 1, 1 op 2 was op volle snelheid.
Oh, wat heftig.
Fantastisch.
Ja.
Ja, nee, ik vind het een fantastische GT. Het is echt een GT, echt een cruiser. Volgens mij prima als daily te gebruiken ook.
Hele goede keuze. Ja.
En als je het dan over de kwaliteit van een Porsche hebt. Dit is het ultieme voorbeeld ervan, denk ik. Want de Noordslijve vraagt echt veel van een auto. Hè?
Ja.
En ik reed achter een vriendje van mij aan. Die had een Toyota MR2. En die was heel vaak op de Noordslijve. Dit was mijn eerste keer op de Noordslijve. En na anderhalve ronde ging het raampje bij hem naar beneden. Ga er maar voorbij. Want bij hem liepen de remmen warm. Alles. En die 928 die ging gewoon door. Ja. En ik had er 2.500 gulden voor betaald.
Overengineered.
Fantastisch.
Ja. Tof. Ja, nee, ik vind het een fantastische auto. Die klapkoplampen zijn ook leuk. Dat het eigenlijk geen echte klapkoplampen zijn, maar dat ze gewoon omhoog
kanten. Weet je waarom dat was?
Had denk ik te maken met de hoogte van de neus en wettelijke...
Nee, heeft niks met de hoogte van de neus te maken. Ze lagen naar achteren, want als je de auto ging schoonmaken, als ze ingeklapt waren, kon je de koplampen niet schoonmaken.
Slim.
En omdat je ze hebt liggen, kun je ze schoonmaken als je de auto aan het poetsen bent.
Ja.
Gekke Duitsers.
Ja. Ja. Nou ja, zoals iedereen weet heb ik een 480. En die moet je dus inderdaad met de koplampen open in de wasbox zetten.
Ja.
Om ze te kunnen schoonmaken. Ja.
Daar word je altijd zo boos van dan.
Nee, maar het is opvallend.
Had ik maar een 928.
Nou ja, ja, ja. Nee, eigenlijk wel. Ja.
Maar dat is wel de duurste auto die ik ooit gereden heb, denk ik. Niet alleen qua brandstof. Als je een keer wat hebt, distributieriem, moet het motorblok eruit.
Ja.
Dat zijn echt dure onderhoudsrekeningen.
Heftig. Ja, nee, hij staat op mijn lijstje voor ooit.
Was nou het idee dat de 928 ook echt de opvolger werd van de 911?
Ja. Ja. Is niet echt gelukt.
Het is een totaal andere auto.
Ja.
Ja, nee, doe mij maar een 928 S4 uit de laatste jaren. Met een automaat ook wel.
Ja. Ja. Zou jij automaat kiezen? Als je nu mag...
Ik heb mijn handbak gehad. Altijd handbak. Het rijdt zo fantastisch. Het is een sportbak, hè? Dus een dogleg.
Ja.
Eén naar je toe, dus even wennen. Maar het rijdt zo fantastisch. Maar je ligt echt in die auto. 911 is veel, heb je veel actievere houding. Het is echt een GT. Je ligt in die auto.
Nou, ik ben benieuwd naar jullie cijfers. Want we zitten inmiddels net over het uur.
Ja, de dame van Porsche Classic receptie, die kwam al naar ons toe.
Ja.
Dus we moeten gaan afronden. Maar je hebt echt afgesloten met een bang. Complimenten. Ja. Een 9. Een dikke vette 9.
Yes. Dank je.
9,5.
Nice.
En het was een 10 geweest als je eentje met een handpak.
Nou, dan gaan we nog afsluiten met nog een kleine plug voor kannetjes en karretjes.
Ja, we hebben al heel veel aanmeldingen.
Ja.
Maar er kunnen altijd nog meer bij. Ik heb een kleine, ja, hoe zeg je dat?
uitleg gegeven over waar het precies is. Want naar de Bosstad is een ruim begrip, maar er is een bepaalde parkeerplaats waar je naartoe moet. Dat heet P1, dus kijk vooral op de gram om te zien waar dat nou precies is.
RSVP even, dan weten we hoeveel koffie we moeten regelen.
Ja, en bananenbrood.
Bananenbrood, ja.
Ja, ik zorg voor de natte tosties. Maar nee, inderdaad, RSVP even. Dan kunnen we hebben enigszins een indicatie van hoeveel mensen er daadwerkelijk komen.
Alright. Nou, bedankt voor het luisteren weer. En ja. Joep, fijn dat je er was.
Ja, leuk om er te mogen zijn, heren.
Leuk.
Ja.
En tot de volgende keer bij Youngtimers, de podcast.
Smart, reduced to the max. Ab 15.980 DM en verbindliche Preisempfehlung.